Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus uit de 30ste zondagafdeling, vraag en antwoord 80. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Daar vraagt onderwijzer in vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? En die antwoord daarop, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingeleid, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriester geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en des wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En al zo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het heilige avondmaal en de paapse mis. Dat paapse mis, dat betekent de pauselijke mis. Dat zal u wel duidelijk zijn wat van de paus haar afkomst heeft. Ja, als we dat antwoord hebben gelezen, dan kan de conclusie wel zijn dat het wel goed mis is met de Roomse mis, met de paapse mis. Over het woordje mis is al veel verschil van mening wat het eigenlijk betekent. Sommigen menen het terug te kunnen vinden in het Hebreeuws, maar dat is onwaarschijnlijk. Het is waarschijnlijk uit de eerste christentijd, waarin een bepaalde formule werd gebruikt om de catechumenen die nog niet gedoopt waren weg te zenden uit de samenkomst. Dan werd het woord missa, itemissa est, gebruikt, waarin verzocht werd dat al degenen die niet gedoopt waren heen zouden gaan, vertrekken, omdat zij niet bij de bediening van het heilige avondmaal aanwezig mochten zijn. Het zou nog mogelijk zijn dat het verband heeft met de wegzending der gaven, maar dat is ook niet zo belangrijk om daar nou veel aandacht aan te besteden. In ieder geval weet u ongeveer waar het woord vandaan komt, van het Latijnse missa. Dat betekent wegzending, gaat heen. Kijk, als er gesproken wordt over het heilige avondmaal des Heren en de paapse mis, dan begrijpt u dat in die dagen dit een actueel onderwerp geweest is. Bij de eerste uitgave van de catechismus ontbrak deze vraag en antwoord is kort daarna toegevoegd. Er is ook ontzettend veel strijd geweest over deze 80ste vraag en het antwoord. Later, toen de Roomse keurvorst in Duitsland regeerde, zijn de christenen vervolgd tot en met, en hebben ze getracht deze vraag eruit te krijgen en dit antwoord. Allerlei andere leugens hebben ze ook verzonnen, dat de Joden deze vraag erin en dit antwoord erin gebracht zouden hebben in de Heidelbergse catechismus. Het is wel duidelijk dat er om deze vraag en dit antwoord ontzettend veel strijd geweest is. En dat is natuurlijk in het algemeen wel te verklaren, want wanneer wij zachte dingen spreken met elkaar, dat is in deze tijd zo gebruikelijk, spreek ons van zachte dingen, dan komen die puntjes waar het eigenlijk zo op aankomt, die komen niet aan de orde. Op het ogenblik is het wel helemaal een gruwelijke tijd en een gruwelijke situatie, dat priester en prediker samen de Eucharistie bedienen. Avondmaal, Eucharistie, dat laat men in één vloeien. En dat men zo ver gaan kan, dat maar eens het woord, dat het ware woord van God is, dat de Heere weer op de kandelaar heeft gebracht, dat het op zo'n doortrapte wijze verloochend wordt, dat men net doet alsof er niets aan de hand is, terwijl in feite er nog maar bij Rome niets veranderd is. Natuurlijk, de Rooms hebben net als alle andere kerken last van het modernisme. Wij zouden zeggen, de vrijzinnigen, die heb je hier ook te landen. Daartegen heb je weer de fijne of de orthodoxe Roomse, die zoveel mogelijk aan de paus en aan het pauselijk gezag vasthouden. Maar al met al is het een vervloekte antichrist. Moeten wij niet vergeten. Ik zeg niet de antichrist, maar het is een antichrist. Alleen, dat moeten we natuurlijk wel bedenken. Deze vraag en het antwoord, die zou aanleiding kunnen geven om ja, uitsluitend te letten op Rome en de Roomse kerk. Terwijl iedere verloochening van de enige offerande van Christus toch ook een verschrikkelijke zonde is. En dat die pauselijke instelling en die paapse mis, dat die ook, ja, ik zou zeggen, haar terrein probeert te behouden in het hart van Gods kerk hier op aarde. Daarom wordt hij ook ontmaskerd door de Heilige Geest en door het woord telkens meer. Weer. Maar wij moeten niet net doen alsof, nou ja, we zijn zelf ook Rooms, dus dat zit wel goed, we kunnen wel bij elkaar. Nee, het is erg genoeg dat wij nog niet van die Roomse zuurdezen bevrijd zijn. En dat we naast die enige offerande van Christus onze eigen offerande ook nog een keertje mee willen laten doen. En dat is ook een vervloekte paapse mis, als een mens, als een eerover van de Heer Jezus Christus, net doet of hij geofferd is, opgeofferd voor de zonde. En of hij met zijn gangen en wegen en zijn diepgangen de vrede Gods heeft bewerkstelligd. Dat is net zo goed mis. En daarom, al is het een oude vraag, op het ogenblik leven wij niet in die zin met die strijd, in die strijd, in die openbare discussie, waarbij zoveel duizenden van Gods kinderen zijn vermoord en verbrand, omdat ze spraken van een vervloekte afgoderij en omdat ze niet wilden knielen voor de hostie, en omdat ze het een broodgod vonden. Ach, dat is op het ogenblik in ons land en onder ons volk niet zo gangbaar meer, dat zulks geschiet. Maar daarom wil het nog niet zeggen dat we niet bij zouden stilstaan. Niet alleen vanwege de paapse mis, maar ook omdat er zo'n helder antwoord weergegeven wordt bij de aangaande de wezenlijke betekenis van het heilige avondmaal. En omdat wij intussen ook er iets uit zouden mogen leren. Dat wij die vervloekte paapse mis ook bij onszelf zouden zien ontmaskerd. En dat we weer opnieuw verblijd zouden mogen worden vanwege dat eeuwig evangelie van God, dat hij in Christus Jezus heeft geopenbaard, hoe nou zondaren zalig worden alleen door de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet. En dan gaat de Heidelberger gaat ons eerst nog weer eens zeggen wat het heilige avondmaal des Heren betuigt. Het heilige avondmaal des Heren betuigt ons. Het gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het gaat niet over wat die of die ervan denkt. Het gaat niet om een mens, de verachters van Gods woord en van zijn heilige sacramenten. Maar het gaat over hen die naar zijn voornemen geroepen worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan zegt de Heidelberger, het heilige avondmaal des Heren betuigt ons. Dat wil zeggen, ja, ik zou haast zeggen, dat drukt het sterk en kras, bezweert het ons, legt getuigenis af. Getuigenis staat altijd in verband met de waarheid, met het recht. Met justitie zou ik zo ook mogen zeggen. Een getuigenis, betuigen. En nu is dat heilig avondmaal des Heren is ook een getuigenis. En nu wordt er in dit antwoord een bepaald facet belicht. Even wordt niet gesproken over het persoonlijke, over de werking van Gods geest in de harten van zondaren, wat het betekent om dat brood en dat bloed te mogen drinken, namelijk om hem deelachtig te mogen worden, dat is in het voorgaande behandeld. Nu wordt een ander facet belicht. Het avondmaal des Heren betuigt ons, dat wil zeggen onomwonden, het laat geen tegenspraak toe. Het laat ook geen discussie toe over deze zaak, of dat nu wel zo is. Nee. Het heilige avondmaal als sacrament en instelling van de Heer Jezus Christus betuigt ons. Zo is het eigenlijk het ganse woord Gods een getuigenis. Dat is niet een lezing. Dat is niet een aanrading. Dat is geen uitwisseling van gedachten. Dat is geen dialoog. Een tweegesprek, maar het is een getuigenis van God, dat van geen wijken en van geen wankelen weet, en voor niemand opzij gaat, ook niet voor de paus. Nu dan, wat betuigt het heilige avondmaal des Heren ons? Moet je even letten op de klemtoon. Want ik zei u, de Heidelberger wil in dit antwoord een bepaald facet, een bepaalde zijde ons beklemtonen. Het wil nu niet gaan spreken over de vergeving der zonde, hoe kostelijk het ook is, maar het is al reeds aan de orde geweest verschillende malen. Het wil iets anders zeggen. Dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. Dat die vergeving der zonden, die volkomen vergeving van al onze zonden hebben, dat we die alleen hebben, dat wil dit antwoord zeggen, de aanvang van dit antwoord, dat we die alleen hebben door de enige offerande van Christus. Alleen, dat wil zeggen met uitsluiting van alles. De vergeving van onze zonde, die is alleen. Daarom staat er ook in het formulier, en een hartelijk vertrouwen dat al onze zonde alleen om de genoegdoening en de gerechtigheid van Christus vergeven zijn. Een mens legt altijd de nadruk eigenlijk op dat vertrouwen zijnerzijds. En die begint bij dergelijke woorden gelijk te speculeren. Ja, maar dat is toch wat, een hartelijk vertrouwen. Ja, dat heb ik nou zo niet. Wat heb je dan? Wou je het dan andersom hebben? Is het dan om je eigen werken dat je zonden vergeven zijn? Die vraag, dat stuk moet je zo ook eens een keer uitleggen. Dat is wel eens nuttig. Het is nodig hoor om te leren dat het geloof vertrouwend van aard is. en ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Maar een mens kan zijn eigen in de strik werken door zijn eigen vertrouwen. En dan zit hij maar te zeuren van, ja, is mijn vertrouwen nou wel echt, in plaats dat hij gelooft. Ik heb geen vertrouwen van mezelf. Ik ben een onbetrouwbaar mens. Dan heeft hij het maar over het betrouwen. Maar je voelt wel aan, het vertrouwen des geloofs is een gave Gods. Is een eigenschap van het waarachtig geloof. Maar dat is een vrucht van de Heer Jezus Christus en zijn werk. Nou kun je nooit de klemtoon te veel leggen, mag je niet te veel leggen op de vrucht van Christus werk, maar op het werk van Christus. Dan kun je zeggen, ja, maar ik, ja, dat zal de Heer wel leren aan zijn ellendige. Daar hoeven wij ons niet zo bezorgd over te maken. Hij zal lijden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Hij zal de zondaar zijn wegen wel leren. Maar hartelijk vertrouwen dat alleen om de gerechtigheid en de offeranden van de Heer Jezus Christus de zonde vergeven zijn. En om niemand anders. En ook niet van mij, omdat ik berouw heb of omdat ik zo bekeerd ben of dat ik het zo gelovig ben. Daarom zijn mijn zonden niet vergeven. Let toch eens hoe haarzuiver, maar ook hoe scherp dat ligt in de verkondiging van Gods woord en evangelie. Het is toch geen wonder dat het ganse Jeruzalem van beneden in verzet komt en onze boze natuur die vervuld is van allerlei slinkse streken, dat we daar niets van willen hebben. Daarom zei de Heer Jezus, gij zult van alle gehaat worden, om mijn naams wil, niet om je eigenwillige godsdienst, daar kun je nog wel wat eer mee behalen. Maar met zijn naam is geen eer te behalen hier op aarde, bij niemand niet. Met zijn naam zal God eeuwig de eer ontvangen, maar niet van de mens. En daarom ligt eigenlijk de grondslag van het heilige evangelie hier ook verklaard. Alleen met uitsluiting van al het andere. En ik weet wel, de een die maakt zich hierover zorg en de andere maakt zich daarover zorg. En een derde zegt, ja, maar de toepassing. En wat blijft nou de toepassing? En als je op grond van het woord dat heilige evangelie mag verkondigen, dan zegt men er ook doodleuk overheen, ja, maar het zal toegepast moeten worden. Weet je hoe het is als het toegepast is en wordt? Dan ga je hiermee instemmen dat het heilige avondmaal des Heeren ons betuigt dat wij volkomen vergeving van al onze zonden alleen door de enige offerande van de Heer Jezus Christus hebben. Daar word je het mee eens. En overigens heeft de Heer 1000 wegen en middelen om ons dat te leren. En dat leert hij ook. Martha, gelooft gij dat? Zei hij eens tot Martha. En dan vraagt de Heer iedere dag. Ellendige. Hoor nou mijn woord en mijn getuigenis. Als je dat uit het oog verliest, dan krijg je de meest onschriftuurlijke gangen en wegen die je in kunt denken. Dan denk ik wel eens, er zijn kerken ook in ons land die bekend staan voor het neusje van de zalm, maar ze zijn nog veel verder weg als dat ze ooit denken. Want hun hele spreken, hun hele schrijven, alles is ervan doortrokken. Van Adam, van de mens. En een ander eet dat weer lekker op. Maar voel je aan waar het heilige evangelie komt te spreken. Dat zondaren die niets hebben. Die juist door de ontdekking, door het woord van God en door zijn heilige geest. Niet gebouwd worden in hetgeen er in hun te vinden is. Want dat is niet dan onbruikbaar materiaal, maar die gebouwd mogen worden op dat enige fundament Christi. Daar blijft dan ook geen steen op de andere staan, totdat zij hier, wat hun betreft, hun bestaan, hun natuur, voor eeuwig het zwijgen eraan toe moeten doen. Als de kuil boven hun hoofd gesloten wordt, dan is het afgelopen. Maar het is zaliger, al klinkt het ons nog zo rampzalig in de oren, als het hier reeds gaat beginnen. En het is ongelukkig, dat valt niet mee, dat weet ik wel, want dan is het inderdaad zo, dan kunnen wij met die paapse mis nooit iets meer bereiken, omdat de hele kerk stikt van die paapse mis. En als de Heer er ons aan ontdekt, hoe wij buiten die enige offerhanden van de Heer Jezus Christus maar zitten te wroeten en eromheen te werken. En we mogen dat zien in ons eigen leven. En we mogen het ook elkaar voorhouden. Dan hebben de mensen nog veel liever dat je rooms wordt als dat je waarachtig zou geloven wat God in zijn woord zegt. Daarom is er eigenlijk nog niet zoveel veranderd en is die zaak nog hoogst actueel, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerhanden van Jezus Christus. Ja, dat alleen. En ik geef je de verzekering, je zal het misschien niet te breed hebben, er is geen eer te behalen, er is geen roem te behalen. Je komt niet als een licht aan de Nederlandse kerkhemel ooit te boek te staan, nooit, maar je zult in alle droefenis, in alles waarin je ook in je eigen ziel leven, misschien menigmaal niet meer weet, niet meer ziet en aangevochten wordt, om die enige leer der zaligheid te verloochenen, je zult ook ervaren dat het een grote blijdschap is. De troost in druk mij toegelegd. En als je het helder mag zien, dan zeg je nou, God zij altoos op het hoogst geprezen dat hij me eraan bekend gemaakt heeft. Want het is een geheim zo groot en zo bestreden, dat het is nog een eeuwig wonder dat er nog zondaren saamvergaderd worden onder dat eenzijdige evangelie. Dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. Dan moet je niet denken dat ik bij mijn eigen denk, oh al die vijanden is of zo wel mee. Dat kunnen we op ons eigen ook toepassen. He, er zijn genoeg mensen waar ik zielsveel van houd die de Heere vrezen. In de gemeente en buiten de gemeente. En die als een vlieg om de lamp ziet kringelen. Die het er hartelijk mee eens zijn, maar ja, maar ja, maar ja. Begrijpt u wel? Valt toch niet mee. En ja, zou je niet wat te ver... Want... Ze zeggen wel eens gedachten lezen, maar gedachten lezen, ja, je voelt de mensen denken. Je hoort ze denken wat ze in de binnenkamer overleggen en wat ze denken. Omdat als de Heer ons aan ons eigen bekend maakt met al die verzetspogingen, hè, weet je wel, al die dat extremisme wat in de mensenhart leeft, dan weet je het ook van elkaar een klein beetje. Dat zeg je natuurlijk niet hardop. Dan zeg je zachtjes ja. Ja, maar... ik weet het niet hoor. Het is wel waar hoor, maar ja. Hier wordt weer misbruik van gemaakt. En daar wordt misbruik van gemaakt. Ja. Maar doorgaans is het een uiting... dat wij personeel... niet waarachtig hebben geloofd... dat onze zaak... in de modder zit om er nooit meer uit te komen. En dat God bij ene held voor Israël hulp beschoren heeft. Dat is het. Doorgaans. Maar dat omkleden we met andere redenen. Nou, er kan een tijd zijn, dat heb ik nog wel eens hoor, daar gaat niet over. Dan zou je te vuur en te zwaard, zou je dat aan iemand in zijn verstand willen brengen. En zeggen, vat je dat nou niet? Of wil je dat nou niet vatten? Hoe ligt dat nu? Maar ten eerste word je vaak naar beneden gedrukt, omdat in je eigen zielenleven blijkt dat, al mag je het nog zo helder zien, hè, er hoeft maar ene wolk als een mans hand voor te komen, je raakt in de war. En dat je altijd maar weer nodig hebt die trouwe leiding des Heren, want we lopen met zo'n gezicht over de aarde. We zien het niet en we hebben het niet en we zijn zo ongelukkig en we zijn zo dit en we zijn zo dat. Grijp je? En er is louter genade als de Heer het gordijn optrekt en zegt, luister nog eens. Luister nog eens naar mijn eeuwig evangelie. Voorzeker daarin is toch alleen al je heil en lust. Maar dan ben je ook blij ook. O, te drijven op dat evangelie, er is geen grotere genade. Dan is net of het alle pakken van je rug afvallen. De dood, alles wat je achtervolgt, aanklagend geweten, de wet, wat er ook is. Dat is zo aangenaam, daar kun je ook niet over praten hoor. Want dan zeggen de mensen weer, nou die zit zo hoog, die heeft zo'n verbeelding. Die denkt zeker dat hij. Dan gaat het weer zo. Het is nooit goed bij een mens. Maar bij de Heer is het wel goed. Volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de een, ja hebben. Door de enige offerande van Jezus Christus. Jongen, jongen. Dat is het toch? Ja. Nou ja, kijk eens als een mens zegt, hoor eens man, daar heb ik geen kennis aan. Dan hoop ik dat de Heer ons een nieuw hart geeft. En dat hij onze oren ervoor opent. Begrijp je? Ik wil je niks aanpraten hoor. Vergeet dat niet. Daar loopt het niet over. Maar het loopt over mensen die zo half met één been op de lijn lopen en de andere ernaast. Weet je wel? Ja. En die aan de ene kant ja, er toch bij horen. En aan de andere kant, dan zitten ze maar te alles door elkaar heen. Dat nou in je hart allemaal gebeurt, dat kan ik nog begrijpen, laat ik het zomaar zeggen. Maar daar moet je geen openbare voorstelling van geven. Daar moet je niet van gaan zeggen in gesprekken van dit en van dat. Nee, dat moet je niet doen. Dat is niet tot eer van de Heere. Dat is tot eer van ons eigen. Nee, voor ieder die het horen wil. Voor de duivel en voor de wereld en voor een heleboel godsdienstige mensen die je wel op kunnen vreten. Mag ik dat beleiden? Als je kennis hebt aan de Heere Christus. Aan het geloof in zijn naam. Dat we volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Alleen door de enige offerande van Christus. Kijk eens, als je zou twijfelen daarom, omdat er nog iets van u bij zou moeten, omdat u ook nog iets aan zou moeten brengen, dan zou het een begrijpelijke twijfel zijn. Dan zou je kunnen zeggen, mens, ik kan het goed begrijpen, want ik denk ook zo vaak, heb ik nou wel genoeg gedaan? Heb ik nou wel genoeg meegewerkt? Heb ik nou genoeg aangedragen? En dan begin ik te twijfelen. Maar ja, daar loopt het nu juist net niet over. Het loopt er juist over dat die volkomen vergeving alleen door de enige offerande van Jezus Christus, die hij eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Eenmaal. Geen tweemaal, eenmaal. Heeft het volbracht. Volbracht. Het is volbracht. Ja. Wij vergeten zo vaak, geliefden, dat in de tijd van de reformatie, die mannen die door de Heere werden verwekt om zijn woord te verkondigen, ook in zonderheid getroffen werden door de onzekerheid, de onrust, de wankelmoedigheid, van diegenen die onder de leer van Rome en van de paus zich bevonden. Het waren in die tijd niet allemaal openbare raddraaiers die alles verschopten. Je had ook in de tijd van Luther, van Calvijn en van Zwingli, had je ook mensen die voor zover in hun vermogen was, nauwgezet onder de pauselijke inzettingen en rechten bogen. En die mensen, die verkeerden altijd in een onrust. Nooit konden ze zeker weten. En juist deze zaken, die hebben een grote invloed uitgeoefend in het hart en leven van Luther en van Calvijn en van Zwingli. Dat aspect zijn wij vergeten. Wij denken alleen nog aan bepaalde leerstellingen van rechtvaardiging, van heiliging, van consubstantiatie, transubstantiatie bedoel ik. En dan denken wij daaraan van die strijd. Maar een wezenlijk bestanddeel in het leven van deze mannen was de aanschouwing van de onzekerheid. Het nooit, maar dan ook nooit zeker kunnen zijn. Al was je dan naar mensenmaatstaven, een Hebreeër uit de Hebreeën, een heilige der heiligen, dan nog er de angst en de twijfel. Ja, hoe zou het uitvallen? Zal ik voor kort, zal ik voor lang het vage vuur ingaan om verder gezuiverd te worden? Zullen mijn werken die ik dan weliswaar uit genade mede aangebracht heb, zullen zij genoegzaam zijn of zal het te kort zijn? Er was nooit, maar ook nooit de zekerheid. Natuurlijk, de paus die kon na verloop van jaren iemand die zoveel eeuwen teruggeleefd had heilig verklaren. Die zal dan wel niet meer in het vage vuur liggen natuurlijk. Maar overigens was het allemaal zo onzeker, zo twijfelachtig. En de gewetens der mensen werden van de ware rust beroofd en verre weggehouden. En als je dat nu eens even voor ogen houdt en je denkt dan bij jezelf, niet overal hoor, want er is niet zoveel godsdienst meer in die zin. Het wordt allemaal weinig, ook in ons land. De kerk wordt steeds kleiner en de macht der verharding neemt steeds meer toe. Maar dat je dan, laten we het noemen, in die overblijfselen terugvindt, dat men dit nu is gaan verheffen tot een wezenlijk bestanddeel van het leven des geloofs, dat is toch wel heel droevig. Dat men die onrust, die twijfel, die onzekerheid, dat men die naar voren is gaan brengen. En dat men er zelfs een zeker kenmerk van het ware in ziet om duizendmaal te twijfelen tegen ene keer te hopen. Voelt u? Daar zeg je, hé, hoe komt dat? Dat komt omdat de paapse mis ingehaald is. Daarom, die stelt dat de enige offerande van Christus eenmaal aan het kruis geschied niet genoeg is. Daar moet nog iets bij. En dat heeft altijd, zoals Luther zegt, een spoor van stank na, laat het na zich, de duivel. Onzekerheid, angst in de harten der mensen. Maar niet de waarachtige erkentenis. Ik ben verloren. O God, wees mij zondaar. Genade. Dat doet alleen het heilige evangelie. Nou, dan is het toch wel droevig ook, hè. Dat je in vele kerken toch eigenlijk ook niet weet of dat het nou Rooms is of dat het protestant is. Of dat de paapse mis bediend wordt of het heilige avondmaal. Het lijkt wel de paapse mis. Het lijkt wel of dat de mensen op weg zijn om er eigen dan op te offeren. Begrijp je? Gezicht naar beneden. Een wankelende, wijfelende gang. Want nou worden wij geslacht. En er is maar één slachtoffer. Er is maar één offer der gerechtigheid. Deze dingen hebben mij altijd buitengewoon aangegrepen. Nee, je moet niet denken dat die geestloze belijdenis waarbij een mens voor Jaap amen zegt en ja, helemaal niet weet wat hij zegt, dat dat het is. Nee, maar dit is juist zo springlevend in de waarachtige bevinding van Gods kerk. Dit is nou de bevindelijke waarheid. Daar heb je, waar alles zich in verzet, waar de Heilige Geest met zijn houijzer overheen gaat. Waar de Heilige Geest ons als een haard uitbrandt om ons daar tevreden, verblijd, zeker in te doen zijn, omdat Hij zo zeker is. Je voelt toch wel aan, dat is een veel moeizamere, een veel moeilijkere, een veel, ik laat maar zeggen, onmogelijke bevinding dan al die verhaaltjes van mensen. Die hebben dan weer eens wat en dan is er weer eens wat en dan, maar ja. Er komt toch weer uitkomst, maar om nou te leven bij de uitkomst. Dat met ene offerande, heb gelijk hebben voor de voorlezen. Hij in eeuwigheid heeft volmaakt degene die geheiligd worden. Oh, daar wil niemand wat van weten. Ik niet, niemand niet, en toch weer wel ook. Want als onze ogen ervoor geopend worden, dan zeg je nee. Paus, hou je mond. Buiten en binnen, hou alsjeblieft je mond. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang. O hoge duchte Heere, uw naam ter eer, want het is alleen uw eigen werk. Nou, kijk eens, als je het nou zo ziet, dan zeg je, tjonge, jonge, het is wat. Of dat je nou hervormd gereformeerd, of oud gereformeerd, of gereformeerde gemeente synodaal, uitgetreden, christelijk gereformeerd, bond, hoe je ook heet. Ja, dat is nog helemaal niet bewezen dat de paapse mis afgeschaft is. En dat is nog helemaal geen garantie. Want je staat soms verbijsterd te kijken dat je zegt, de paapse mis die staat hier boven op de troon. En de paus zit er ook bij. Die spreekt ex cathedra als die eenmaal op de preekstoel staat. Dat wil zeggen, dat is voor geen... Dat is voor geen uitleg, daar hoef je niet tegenop te komen, want zo is het. Dan mag je wel de majesteit van het woord prediken, maar dan de majesteit van het woord. Dat het woord vol majesteit is. Hè, maar het is vaak dan die pauselijke waardigheid van de prediker. En die maakt uit hoe het is en die zegt hoe het is. En daarom, dan doe je soms de ontdekking, de verbijsterende ontdekking, dat het nog veel erger is dan Rooms. Dat het nog erger is als Rooms. Vandaar als je vraagt, kan een Rooms mens nou zalig worden? Dan zeg ik ja, want een oud gereformeerd mens kan ook zalig worden. Ja, maar toch niet zo. Nee, wij kunnen zo niet zalig worden. Maar hoe ik ook heet van kerk, of ik Rooms ben of niet, maar als het God behaagt om dat hele gebouw van mij aan puin te gooien, dan blijft er voor Rooms en voor rood en voor niemand anders, voor ieder anders blijft er niet anders over dan gena, o God, gena. Want daarom, al heten wij anders, dat wil nog niet zeggen dat we er dichterbij zijn. Nee. Ja, oh, de paapse mis. Ja, daar heb je geen boekje voor nodig van dominees die in het geheim tot de priester gewijd zijn. Het hoeft geen eens geheim te zijn, dat is openbaar. Alles wat niet is, ja, Paulus zegt al, was het een engel uit de hemel, die is vervloekt, die een ander evangelie brengt. En dan kun je zeggen, ja, maar dat gaat veel te ver. Nou ja, God is rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, die verhoogt. En als de wortel der zaak gevonden mag worden, kan de mens heel wat aanrommelen in zijn leven misschien, maar het zal toch nog een keer goed fout lopen. En dan moet je niet denken dat ik dat op een ander zeg, dat geldt voor mij net zo goed in de eerste plaats. Maar het geldt voor ons allemaal. Zal het nog een keer goed fout lopen om eens waarachtig te mogen zien op die grond der zaligheid. Die enige hoeksteen door de Vader gelegd. Nou, en dan, dan ben je trouwens veel te dood en te ziek om dan nog wat te presteren. Ik heb wel eens gedacht, het lijkt me of dat de dood een grote gelijkmaker moet wezen, vaak ook voor Gods volk. Ja. Het is zo gelukkig dat de meeste mensen niet al te vrolijk sterven, die hier op aarde zo, weet je wel, zo goed geweten hebben, de paapse mis. Die het er zo mee eens geweest zijn met de paapse mis. Het is een goed teken dat het op het eind nog zo met de nachtschuit weggaat. Want dat is aan de ene kant een bewijs dat ze toch de ontdekking doen, ja, maar zo gaat het niet. Zo gaat het niet. En nou, en dan zeg ik wel eens, wat is de dood dan ergens, hoe erg ook een mooi iets, hè? Ja, want dan zeg je, nou moet je eens kijken. Nou, alle praatjes hou op, alles hou op, je kan niks meer doen. Je kan niet meer je knietjes buigen enzovoort, zeg, je kan niet meer aanlopen als een waterstroom. En je ligt zomaar een beetje te happen naar je adem. Daar zit ik wel eens met verbazing naar zitten kijken. Dat ik dacht, wat is het toch ergens ook wijs bestel van God. Hè? En dan wordt hij uitwendig naar het lichaam en naar de ziel. Is net of dat hij dan nog nooit zo dicht bij de genade is geweest als juist dan. Begrijp. Want die nachtschuitidee en die angst, dat komt dan meestal daar vandaan, omdat, ja, nou zie ik niks meer. Zou dit wel waar geweest zijn en zou dat wel waar geweest zijn? Oh, kon ik nog eens dit en kon ik nog eens. Ja. Maar ik kan niks meer. Helemaal niks meer. En dan liggen mensen net als een vis op het droge te happen. En dan denk ik altijd maar in mijn hart, misschien is het te groot gedacht, ik weet het ook niet. Ik denk dat de meesten zo toch nog thuiskomen van Gods kerk, die hier op aarde zo met de paus gespeeld hebben. Dat ze zo toch nog binnenkomen, als er 11 uren, want het gaat niet. En als het niet gaat, dan gaat het alleen maar uit genade. En dan zie je die gelijkmaker, hè? Dan hoef je niet meer te zeggen, nou vertel nou nog eens, hoe heb ik nou geleerd? Ik heb er wel bij gezeten, en wanneer heb ik dat nou geleerd, slager? Oh, dat zal ik je eens vertellen. Dat is in 1946, je wordt er ziek van. En meest vrouwen, die zitten erbij te kwijlen tot en met. Bah, die hele godsdienst van een mens, wat is het toch, mensen? Als je er doorheen mag zien, dan walg je van je eigen en van elkaar. Dan zeg je, laten we er maar niet over praten. Het is allemaal niks. De Roomse mis, de Paapse mis, die wordt weer bediend. We zitten geschaad om het offer des mensen. Over zijn gang naar het kruis. Nou, zo is het dan met de Paapse mis ook. Ik kan het je niet allemaal vertellen, want het is een uitgebreid verhaal. He, omdat het te lezen is alleen een uitgebreid verhaal, wat er allemaal bij die paapse mis te pas komt, welke kleren dat die priester, die mispriester allemaal aan moet trekken, nee, het is verbazend. En al die kleren met die bandjes, dat hebben allemaal betekenissen. De vereniging van de twee naturen van Christus, zijn menselijke natuur, zijn goddelijke natuur en zijn liefde, allemaal heeft dat betekenis in de bepaalde gewaad van die priester. En als hij zich dan in stilte afzondert, weet je wel, en die gebeden, oh, verschrikkelijk. En dan tenslotte, als dat brood en die wijn onder het doekje gaan, hè. En hij gaat weer de naam van God uitroepen, en dan tenslotte met, ja, dat is helemaal aan het einde, want ik sla een heleboel over. Intussen heeft hij al 3 keer het altaar gekust. En heeft hij al geroepen aan God, o almachtige God. Geef dat deze offerande de levende en de overledene te goede mogen komen. Al naar gelang je betaald hebt natuurlijk. Dat is verschillend. De levende die hier zijn, dan de gelovigen en diegenen die al in het vage vuur zijn. Deze offerande, ja. O God, ik ben gemaakt zonder dat ik mezelf gemaakt heb. En nu stelt u mij priester in die grote genade om u te maken, om u te scheppen. Ik ben geschapen zonder mij door u. En nu mag ik als priester scheppen. Ja, door die formule, weet je wel. door die formule, dit is mijn lichaam. En dan terstonde aan verandert dat brood in vlees en die wijn in bloed. Al behoudt het dan de smaak van brood en de geur en de smaak van de wijn, zegt men erbij. Maar ja, het is toch zo. Dat doet de Heer alleen maar opdat we geen afkeer ervan zouden hebben. Want om nou mensen vlees te eten en mensen bloed te drinken, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Daarom blijft de smaak dezelfde. Als je erover na gaat denken, dan wordt dan dat onbloedige offer van Christus. Ja, men wil het enige slachtoffer van Christus niet ontkennen. Zo moet je dat niet denken, want als je een boekje koopt nu van de Roomse leer, dan zeggen ze, meneer, u bent helemaal in de war, maar zo bedoelen we dat niet. Dat bedoelen wij heel anders. Het gaat om de tegenwoordigheid, de voortdurende tegenwoordigheid van het offer van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het over. Om er maar steeds maar aan herinnerd te worden. En om ook de Vader er maar aan te herinneren van, dit is uw Zoon, zijn verbroken vlees en zijn vergoten bloed. Als u er goed over nadenkt, dan zeg ik, het is nog zacht uitgedrukt, een vervloekte afgoderij, want het is een helse afgoderij. Het is een duivelswerk, meer niet. Nou staat er tegenover die enige offerande van Christus, waardoor de vergeving ons geschonken wordt. Staat dus dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriester geofferd worden. Hij moet steeds geofferd worden. Elke dag moet de mis bediend worden. Voor doden en overlevenden, de mis moet bediend worden. Daar moet dat vlees en bloed voor God, daar moet men ook voor knielen. In sommige landen, in ons land weet ik niet zo precies, maar in sommige landen, nou dan kun je beter als je protestant bent, maar in huis blijven zitten als de processie voorbij gaat. Want dan moet je voor dat vlees en dat bloed, moet je knielen. Moet je knielen. Kun je het begrijpen dat toen die arme mensen de ogen ervoor open gegaan zijn. Toen de Heer het licht op de kandelaar bracht. Dat ze van harte hebben gezongen dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een weelderf eer bewijzen. En nietige afkoop prijzen de ware God en hoon. Het is allemaal afgoderij. Dus nou, dat offer van Christus, dat is wel goed natuurlijk, hè, maar dat moet aangevuld worden iedere dag weer. Begrijp je? Want vandaag hebben we ook weer zonde gedaan tegen God en de genade miskend. En daarom vandaag, en zeker als je dood bent, dan een extra goede mis. Je hebt zoveel soorten missen, met zoveel soorten formuleringen, al naar gelang de ernst van de zaak. Zie het heel zwaar in voor de overledene. Betaalt dan een goede som. En laat een goede mis opdragen. Een hele goede. Een grote. Een allesomvattende. Misschien scheelt het nog een poosje vagevuur. Ach. Ja, ik zeg het een beetje scherp. Want ik heb er zo'n hekel aan. Ik weet wel. Je kan soms in wonderlijke confrontaties komen. Mijn grootvader die draaide zijn hoofd om als hij een pastoor tegenkwam. Die wou hem geen gedag zeggen. Dan zei hij altijd in zijn eigen, het bloed van Gods volk kleeft nog aan die luider vingers. Maar je kan rare dingen, ik heb u wel eens verteld dat ik met zo'n hooggeplaatst Rooms persoon in de trein zat. En die man, die was een heel aardige man. Hij had pas een attack gehad en dat vond hij heel erg. Want hij kon niet meer werken, hij leidde studenten op enzovoorts. Maar goed. Ja, als protestant voel jij je dan toch niet zo erg op je gemak. Want je denkt, hoe zou ik die man nou toch nog kunnen vertellen de enige grond der zaligheid. Maar hij was zo goed op de hoogte met Luther. Ik moet eerlijk zeggen, beter dan ik hoor. Hij had zelfs werken van Luther vertaald. Dan vraag je je toch af, wat een tijd dat je leeft. Je weet het niet meer te onderscheiden soms. Het is al jaren geleden. Nou fijn, we hadden een heel gesprek gehad. Het was een aardige kerel zo. He, want tenslotte, het gaat niet om de mensen. Er zijn een hoop mensen die in onwetendheid, als je die kindertjes in Brabant aan de handen van de moeder naar de commune of wat ook ziet huppelen, dan zeg je, ach, Kijk ze toch eens gaan, die schapies. Een mooi wit jurkje aan enzovoort. Ze weten niet beter. Maar ja, toen gingen we de trein uit te zeggen. Ik zei, ik moet u toch nog iets zeggen. Ik zeg, u bent blij dat er enige toenadering is tussen Roomse kerk en de protestante kerk. Zeg, ik niet. Oh nee, bent u daar niet blij? Ik zeg, helemaal niet. Ik zeg, ik ken maar één toenadering. Ik zeg, en dan moet u eens zeggen, eens antwoord op geven. Als u straks sterft, en ik sterf, ik zeg, hoe sterft u dan? Ik zeg, op grond van dit of van dat, of is dan uw enige bede, o God, wees mij zondaar genadig. Maar hij werd niet boos, hij begon te huilen, de oude man. Hij begon te huilen en schudde me de hand en zegt, dat zal het enige zijn dat overblijft in leven en in sterven. Ja. Ik weet het ook niet. Maar ik zou zeggen, ja, mensen nog en toe, begin dan toch zo gauw mogelijk te preken aan de studenten en te vertellen zo gauw mogelijk die enige rechte weg, dat heilige evangelie, wat de Heer in zijn woord heeft geopenbaard. Want als je erover nadenkt, het staat hier scherp geformuleerd, dan zeg je, het is toch wel een allerverschrikkelijkste aantijging van de enige gerechtigheid en die ene offerande die voor God geldt. Ben je het mee eens? Ja, ik bedoel niet dat je zegt, nou ja, dat staat in, dat is onze leer. Nee, ik bedoel dit, zeg je ergens in je hart tegen alle bestrijdingen, tegen alles wat er tegenop komt hoor, want de hele wereld is zo rooms en rood. Ik bedoel, daar hoef je niet verwonderd van te kijken hoor. We zitten overal vervuld mee. Ik zeg het expres misschien een beetje scherp, hoewel onbewust expres hoor. Maar dat ik denk, oh mensen, we hebben zo graag, we maaien zo graag in het wilde weg, weet je wel. En in onze kringen kan ook zo lekker schelden, weet je wel. Op die Roomse dit en dat en wat er dan weer gebeurt en over die brandstapels en als Gods volk dit en dat. Ja. Nou, en dan denk ik altijd, ja man, laten we een klein beetje bedaren. In die zin, laten we eerst eens even elkaar afvragen, zijn wij het er nou mee eens door genade? Hè? Of zijn we het er alleen theoretisch in de leer mee eens? Maar komt het in de prediking openbaar dat we nog roomser dan rooms zijn? Nou, dan moet je voorlopig nog maar niet zo maaien om je heen. Maar vragen, geef mij een rechte zin en wetenschap der dwaze waan ontvloden. En niet zo in algemeen, dat roomse beest. Och, mee eens te zijn, daar bedoel ik dan dit mee. Dat er in ons leven ook gespit en gegraven wordt door die lieve geest. Je wil het niet toestemmen. Je denkt misschien, ja, dat heb ik altijd al zo geloofd. Dat zeg je misschien, ja. Maar een mens gelooft het van nature nooit. Hij gelooft alleen met behoud van zijn eigen leven. Van zijn godsdienstige leven. Maar hij moet er toch niet min over denken dat over deze zaak is er nou altijd en altijd strijd geweest, mensen. En vandaag de dag nog is het alsof er een bom ontploft als deze waarheid in het middelpunt komt te staan. Eerlijk waar. Je kunt wel trachten dat te verzoenen en zeggen, ja, maar, ja, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ja, maar valt niet mee in de praktijk, hoor. Valt echt niet mee. Je zult er geen vrede, geen zegen en geen eer mee inhalen. Dat kan ik u verzekeren. Als je nooit anders weet dan dat en dat alleen maar. En daarom zei ik, mogen we het er nou mee eens zijn door genade? en bekennen voor God, Heer, ik ben ook zo'n mispriester. Ik ben ook zo'n mispriester. Ja. Want ik moet ook wat hebben. Ik wil wat, er moet wat bij. Er moet wat voor mij bij. Voor de een wat meer, voor de ander wat minder. Tuurlijk, al naar gelang het gewicht van onze godsdienst is het meer of minder. De een moet er een heleboel bij hoor. Ja, dan hoor ik het nog zeggen, die dominee. Ja mensen, als ik dan daar ben, dan ben je nog niet op de helft hoor. Dan ben je nog niet op de helft. Nou, dat waren al stukken die daar naar voren gebracht waren. Dat je eigenlijk een boekje nodig had om alles op te schrijven. Maar dan ben je... Kijk eens. Oeh, dan zeg ik. Ja, wat zit er mensen erin, hè. En een ander, die heeft weer lichte voorwaarden. Die zegt, kijk eens, je hoeft maar... Ik hou niet van dat zware gedoe. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Jezus die neemt de zondaars aan. Dat is net zo Roomse. Dat komt allemaal hetzelfde neer. Allemaal hetzelfde neer. Maar dit eeuwige evangelie, dat leert de Heilige Geest alleen in de harten van zondaren, beamen door het allerheiligst geloof. Ongetwijfeld. Vroeg of laat. Ja, nou kun je als je een ogenblik het zelf eens mag zien door het allerheiligst geloof, dan wil je het een ander ook zo graag laten zien, hè. En dan voel je gelijk alweer aan, ja, een dag daarna zit hij alweer tegen wat anders aan te kijken. Soms, maar je wil het toch graag laten zien. Dan zou je zeggen, zondaar, zondaar, let nou toch eens op, hè. Let nou toch eens op. Als dat nou niet waar zou zijn, niet eeuwig waar, waar moet je dan heen als alle leunsels en steunsels je gaan ontvallen? En als er helemaal niks meer overblijft van je, dat je nergens meer bij kan. Stel voor dat je verstand door begint te lopen en daar je nooit meer ergens over praten. Gebeurt ook. Wij hebben vaak al die gevallen dat je zegt, ja, maar in het werk Gods, dat was... Nee, maar... En als je nou helemaal niet meer praten kan, dat je helemaal krankzinnig bent, dat je maar een beetje zo zit te waaien met je handjes en... Ja, kijk eens, kun je dan nog je ogen opslaan als de adem eruit is en gedragen worden voor des vaders aangezicht? Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Dat zal voor zijn ellendige kerk, juist daarom, omdat ons vergeving geschonken wordt alleen om die offerhanden van Christus en nergens anders om. Daarom kan dat, voel je? Daarom als je zalig mag worden, hè, dan word je toch zo zalig dat je moet zeggen nee. Nee, dan ga je er toch iets van verstaan, het is vaak gezegd, maar ik weet wel, ik hou niet van al die stereotype uitspraken, van dat nagelschrapseltje. Want om dat nagelschrapseltje, er zit meestal een verhaal, zo dierbaar dat je zegt, nou, hou nou maar eens op. Maar in feite, goed bedoeld, is het toch waar. Dat je zegt, wat wordt hij er hartelijk mee eens. Geen nagelschrapsel, geen zucht, niks kan daar nou in meedoen. Dan alleen die borgerrechtigheid van de Heer Jezus Christus. Nog eens, bessen, zijn we het daar nou mee eens? Ja, je hart zegt natuurlijk, oh man, zou het... Nee, dan moet je niet altijd naar willen luisteren. Dat doe ik ook niet, zeker niet op de preekstoel. Dan heb ik er altijd zo'n afschuwelijke hekel aan. Dan ben ik veel te blij als de Heer me nog een klein beetje licht geeft, dat ik het mag onderscheiden. En dan lijkt heel die donkere mis achtergrond, lijkt helemaal uit het gezicht verdwenen. Die komt dan meestal wel weer terug, hoor. Want de mis is pas goed voor goed mis. En die zullen we voor goed missen als wij hier onze adem uitgeblazen hebben. Maar daarom mag je er hier op aarde wel eens over praten. Weet er mee eens tegen alles in. En dan vind ik, weet je wat ik nou fijn vind, hè? Als mannen en vrouwen zonen en dochters. Als ze je nou zo de hand mogen geven en zeggen ja. Ja, daar alleen maar op. Anders kan het niet. Dan is het kwijt. Maar dat. Ja, kijk, daar ben ik al blij mee. Want de verhalen, die vergeet je toch. En voor God hoef je geen verhalen meer te vertellen. Straks. Voor zijn rechterstoel. En als het leven eruit gaat, de ziel eruit gaat. Voor God geldt alleen of dat die arme worm begrepen is in zijn lieve zoon. En of dat hij door het allerheiligst geloof hem alleen heeft geloofd. Als zijn enige gerechtigheid, heiligheid en verlossing. Die leer maakt geen zorgeloze mensen. Helemaal niet. En goddeloos. Ja, en toch wel ook. Die leren waarachtig voor God. Dat ze zeggen, o God, ik ben zo goddeloos. Bevrijd mij toch, o alvermogend God. Heer, ik ben zo zorgeloos. Ach, wilt u alstublieft voor me zorgen? Zo wel. Maar niet zoals de vijanden het bedoelen. De vijanden het bedoelen het zo. Oh ja, als het zo moet, dan kun je maar aandoen, hè. Niks geeft er meer. Men beseft niet dat men rondom in de zonde steekt en enkel zonde is. Daar moeten we ons ook al niet te veel van laten imponeren, zulke praten, want er klopt niks van. Helemaal niet. En misleert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben, maar dat er nog dagelijks wat bij moet. Er moet wat bij. Nou, wij laten het zitten. We laten het zitten. We moeten naar huis eigenlijk. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daar ook daarin moet aangebeden worden, dat zeggen ze ook. Dat mag ik nog wel even afmaken dan, dat zeggen ze ook. Omdat dat Christus dus lichamelijk daar aanwezig is, in het brood wordt vlees, bloed wordt wijn, daarom moet je er ook voor knielen. He? Daarom krijgen de mensen een ouwel, want als je een stukje brood zou geven, stel voor dat er een kruimeltje van dat vlees op de grond valt. Dat heilige vlees. Dat echte vlees van Christus. En wijn, laten we ze die helemaal maar niet geven. Want stel je voor dat er een druppel morst van dat bloed. Het is toch verschrikkelijk, hè. Die er goed over nadenkt, het is toch verschrikkelijk, hè. Wat een brute verloochening van de waarachtige betekenis van het heilig sacrament des avondmaals. Zo knielt men dan voor een afgod en daarom noemde onze vaderen het een broodgod. Een god die opgegeten wordt. Maar zo wordt Christus niet gegeten. Zo niet. Je zou haast zeggen, dan moet je teruggaan naar de primitieve. Niemand zijn hersens eruit haalde om ze op te eten, dan dachten ze dat ze wijzer van werden. En allerlei lichaamsdelen zich ten nutte maakten. Doen ze toch niet met het waarachtig, heilig woord en sacrament van God? Nee. Christus is met de menselijke natuur niet meer op de aarde, maar in de hemel, aan de rechterhand zijn staan. Daar wil hij aangebeden zijn. En niet hier voor een stukje brood, wat dan vlees zou zijn. Daar wil hij horen. Heere, help mij. Heere, wees mij genadig. Verlos mij toch van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Wil hij daar worden? Daar wil hij aangebeden, gehuldigd worden. Als die God die op zijn tijd zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. En op die wijze is er door de Heilige Geest gemeenschap. Wij worden door de Heilige Geest Christus ingelijfd en niet dat Christus vlees in mij komt, in mijn maag en dat ik zo Christus deelachtig zou zijn. Nee, Het is te verschrikkelijk om over na te denken. Maar Christus deelachtig alleen door de inlijving des Heilige Geestes, door het geloof in hem, maar niet hij opeten. Hem opeten, dat is verschrikkelijk. En daarom hebben ze zo kort en zakelijk gezegd, het is anders niet in de grond dan een verloochening van de enige offerande des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Nou, dat is goed gezegd. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft nadat God in het woord geopenbaard heeft. Ze hebben zo'n grote mond over deze vraag en antwoord, maar ze vergeten dat ze op het concilie van Trente hebben ze, ik weet niet hoeveel banvloeken uitgesproken over alle degenen die de gerechtigheid des geloofs in Christus Jezus hebben geleerd. Hebben ze de banvloek uitgesproken over degenen die niet willen knielen voor die afgod, die broodgod. En nou worden ze woest, omdat de vaderen gezegd hebben dat het een vervloekte afgoderij is en een verloochening van de enige offerande van Christus. Nee, het is helemaal niet erg. Het is nog maar een heel, ja, het klinkt een beetje cru wat ik nu zeg, het is nog maar een heel klein koekje van hun eigen deeg. Wat ze hier terugbetaald krijgen. Heel kleintje. Maar als God op zal staan om de verloochenaars en de miskenners van die enige offerande te oordelen, dan zegt Paulus, zie toe, want er blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Niemand, er blijft niks over. Zonder barmhartigheid zal de Heere oordelen, levenden en doden. En niet met een vage vuur waarbij je nog eenmaal tevoorschijn zou komen, maar met het eeuwige vuur. Want die niet gelooft dat Jezus Christus de Heer is, gestorven, maar ook opgewekt van de doden, zitten het ter rechterhand Gods, die kan niet zalig worden. Die kan nooit Gods aangezicht zien. Daarom, geliefde, blijf bij de waarheid. Kun je niet blijven? Ach, blijf zitten waar je zit. En wacht op het heil des Heren. Dat is zeker en gewis. En ik mag u wel in de naam van de Heren zeggen. Als de dood komt. En de paapse mis begint te wankelen. Ook in uw leven. En er is geen tijd meer om bekeerd te worden. Tenminste zo bekeerd zoals u zich dat voorstelde. Er is geen tijd meer voor. Want het is dan werkelijkheid. God ontmoeten. Dan hoop ik dat die kanonschoten, hè, die donder, die bazuin van het heilige evangelie nog eens in je ziel terugkomt. En dat je daar verkerende verwaardigd wordt te mogen zeggen. Jezus, gij zijt het. Ontferm u mijner. Uw vlees is waarlijk spijs en uw bloed is waarlijk drank. Wees me genadig, ik heb niks meer. Dan mag ik u in de naam van God zeggen. Je bent zalig. Dan ben je zalig. Maar je moet er niet mee speculeren. Je moet. Ik zal zo lang de paus maar blijven dienen. Tot eer van de mensen en tot behagenis van het vlees. Want daar kun je bedrogen mee uitkomen. Daar moet je wel om denken. Want je kunt het niet maken. Dat moet je niet denken als je straks doodgaat. Dan kun je het niet maken hoor. Om te zeggen, nou laat ik het nou eens proberen. Of het gaat. O God, wees me genadig. Nee, zo is het niet. Maar als hij werkelijk er niet uit kon komen. Dan mag ik je toch toebidden. Mij en jullie. Als dan de tijd voorbij is en je kunt niks meer doen, dat we dan verwaardigd werden om dat te ervaren. En dan zul je het zien, dat dit wat ik u verkondigd heb, ook vanavond, niet een verzinseltje is, maar dat het eeuwig blijvende woord van God is. Het fundament, als alle hooi, stro en stoppelen verbrand blijft, dat staan. Ik hoop dat daarin ook u en mijn zielen behouden mogen zijn. Amen.